gezond gehecht. Dat is waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Want voor ik je meeneem in hoe ik kijk naar hechtingstoornissen, wil ik je in deze aflevering meenemen in hoe ik kijk naar gezond hechten, wat daarvoor nodig is, en daarna nog in te gaan op wat nodig is voor een hechtingstoornis, wat de gevolgen zijn. En veel van deze onderwerpen en dingen die ik hierin aanhaal, zullen je bekend in de oren klinken. Maar toch vind ik het belangrijk om het te laten horen aan je, voor ik in een andere podcast inga op hechtingstoornissen, trauma's, de verschillen en hoe je dit vervolgens in de vier temperamentenleer weer praktisch handvatten kunt geven richting pleegouders om hun kind te zien en te begrenzen. Ik wens je veel luisterplezier. Gezond hechten. Ik deel in deze podcast hoe ik kijk naar het hechtingsproces. Dit is mijn visie. Ik hou van Jip en Janneke uitleg, zodat het niet vertaald hoeft te worden, richting pleegouders bijvoorbeeld. En voel hierin wat klopt voor jou, wat bruikbaar is voor je in jouw werk. Hechten betekent voor mij dat een kind zich thuis voelt in zijn lichaam, thuis voelt in het nest waarin het geboren is en zich thuis voelt op aarde. Wat kinderen daarvoor nodig hebben naast voeding en verzorging, is liefde en warmte in verschillende vormen. Denk hierbij aan de omhulling van warme kleertjes, de liefdevolle schoot van ouders, het welkom zijn, de aanraking, het huid-op-huid contact, veilig zijn en de veiligheid die voorspelbaarheid bijvoorbeeld teweeg brengt. Het hechtingsproces, het veiligheidsgevoel van de nog zo afhankelijke baby in het nest waar het net geboren is, kan vergroot worden door het ritme van de dag voorspelbaar te laten zijn. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor baby's, dat geldt eigenlijk heel lang voor kinderen. En als je mijn eerdere podcast over de temperamenten hebt gehoord, dan herken je daar wellicht ook wel iets in. Er is een van de vier temperamenten namelijk die een nog grotere behoefte heeft aan voorspelbaarheid. Iets wat ook teruggezien wordt in bijvoorbeeld het autisme spectrum. Maar goed, die voorspelbaarheid van de ritmes van de dag, die vergroten dat veiligheidsgevoel. Maar ook de ritmes van de seizoenen zijn prima te gebruiken als houvast. Een jaar kan voor kinderen een eeuwigheid duren. Denk er maar eens aan hoe lang het duurt voor een kind eindelijk weer jarig is. Die seizoenen doorbreken die lange duur van een heel jaar. En daarnaast verbindt het kinderen met de natuur, met de aarde, met alles wat leeft. De natuur verbindt hen met de aarde en laat ze zich thuis voelen op die aarde. Kinderen kunnen ook meegenomen worden in de bewegingen van hun ouders. Denk aan het ritmisch wiegen van een kindje in de armen. Het kindje dat meegaat in de bewegingen van ouders in bijvoorbeeld een draagdoek. Of een hangwieg in de slaapkamer van ouders. Een wieg die licht meeschommelt op de bewegingen van het kindje zelf. In de baarmoeder lag een kindje ook nooit stil. In de baarmoeder is ook altijd beweging. Beweging van het kindje zelf, maar ook beweging van de moeder. Denk aan het ritmisch kloppen van het hart, de ademhaling, de darmen, maar ook de bewegingen van de moeder zelf. Een stilstaand bedje, ver bij ouders vandaan, vaak in een eigen slaapkamertje, is niet wat het kindje, het ongeboren kindje, gewend was. Nou, die bewegingen in alle vormen, van draagdoek tot zelf lopen, rennen, klimmen, klauteren, vallen en opstaan, brengen een kind in verbinding met het lichaam. De omhulling van de draagdoek, maar ook het vallen van de fiets, leert ze stap voor stap hun lichaam te voelen, de grenzen van hun lichaam te voelen, gewoon praktisch gezien de huid te voelen, voelen waar het lichaam eindigt, en dat te ontdekken. Beweging houdt al die processen letterlijk en figuurlijk in beweging. Zo leert een kindje zich verbinden met zichzelf en met zijn omgeving. Dus op het moment dat het valt, tijdens het lopen, tijdens het fietsen, doe dat zeer. Ja, natuurlijk, dat doet zeer. In de ideale situatie is daar een ouder of een verzorger die het kindje liefdevol opvangt en aangeeft, het is oké dat het zeer doet. Maar het leert grenzen kennen. Het leert het lichaam kennen. Het leert een diepgang aanbrengen in het hechtingsproces. Nou, dit is de ideale situatie die voor pleegkinderen verstoord is. Er is sprake van verwaarlozing, mishandeling, verslavingsproblematiek, psychische problemen van ouders, noem het allemaal maar op, die ervoor zorgen dat die dag niet voorspelbaar is voor het kind, dat niets vanzelfsprekend is en het ook zonder mishandeling al onveilig voelt voor een kind. Het proces van gezond hechten, die ik hiervoor schets, kan al heel snel verstoord raken. Een enkele ziekenhuisopname kan het proces van veilig hechten al verstoren. De ervaring van pijn, het alleen zijn, de onderzoeken, de behandelingen, alles bij elkaar kan al trauma's veroorzaken en onthechting tot gevolg hebben. Maar denk ook bijvoorbeeld eens aan een moeder die liefdevol, misschien wel te liefdevol, haar kind opvoedt. Geen grenzen stelt vanuit haar overvloedige liefde, waardoor een kind zonder die grenzen te voelen een onveilig gevoel krijgt. Je weet immers niet tot waar je kunt gaan, waar het ophoudt, als je geen grenzen kent. Het zorgt er ook voor dat op het moment dat je naar school gaat of bij andere mensen bent, dat je daar wel ineens tegen die grenzen aanloopt. En dat je daar helemaal niet aan gewend bent, wat ook weer onveilig voelt. Of juist heel veilig kan voelen. Er is dus soms weinig nodig om al een lichte onthechting te veroorzaken. Die kleine dingen, die kleine nuances, komen ook voor in pleeggezinnen. Denk aan overcompenserend gedrag van pleegouders. Het gevoel van pleegouders dat zij iets moeten goedmaken, wat voor dit kind nooit geweest is. Voor adoptie en pleegkinderen hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen dat door onveilige gebeurtenissen waardoor dit kind uit huis is geplaatst en het onthechten van beide ouders tijdens de uithuisplaatsing en dat het ook iets is wat na elke bezoekregeling in meer of mindere mate weer aangewakkerd wordt, losgemaakt wordt. En het komt natuurlijk voor in allerlei gradaties, maar die hechtingstoornissen zijn ontstaan en die zullen vroeg of laat of in fases aandacht vragen. Nou, zoals ik al zei, een hechtingstoornis uit zich uiteraard in verschillende gradaties. Ieder mens, ieder kind reageert anders, draagt op zijn eigen manier zijn pijnen en trauma's met zich mee. En als pleegzorgbegeleidster weet jij welk gedrag niet past bij een bepaalde gebeurtenis, een moment of een verhaal dat pleegouders met je delen. Onthechte kinderen willen vaak zelf de controle houden. Waar wij als opvoeders het kind misschien zelfs beschrijven als een kind met een laag zelfvertrouwen, is het vertrouwen in zichzelf vaak juist heel groot. Ze vertrouwen vooral of zelfs alleen op zichzelf. Ze accepteren dus ook geen nee. Ze weten waar ze heen willen. Ze hebben een doel en laten zich daar moeilijk van afbrengen. En dat vraagt iets van pleegouders als opvoeder. De kinderen die zich hierin helemaal vastbijten, willen bijvoorbeeld ook snel een bijbaantje, zodat ze financieel onafhankelijk worden. En gaan op jonge leeftijd graag het huis uit. Deze kinderen tonen weinig tot geen emoties en hebben volledig leiderschap over welke emoties ze wel en niet willen tonen. Waar je verwacht dat kinderen verdrietig zijn, bijvoorbeeld na een heftige gebeurtenis, reageren ze neutraal alsof er niets aan de hand is of schijnt zelfs volop de zon. Ze zien altijd de positieve kant ergens van in. Dit zie je ook terug in het cholerische temperament in de vier temperamentenleer. En natuurlijk weet je dat de oorsprong van het gedrag komt vanuit onthechting, maar geeft het inzicht in dit temperament handvatten in hoe je dit kind het gevoel kunt geven dat je het ziet, begrijpt en biedt het handvatten voor pleegouders hoe je dit kind begrenst, hoe je dit opvoedt. En nu is de vier temperamentenleer geen vier stromingen van opvoeding, maar het geeft nuances aan waardoor de grens die voor alle kinderen in hetzelfde gezin natuurlijk gelden. Maar het geeft aan hoe je bij dit betreffende type kind ervoor zorgt dat dat wat je zegt als opvoeder ook echt binnenkomt. Een ander type, het melancholische type, zal meer in de slachtofferrol stappen en elke gebeurtenis aangrijpen om vanuit een gebeurtenis zijn verdriet te uiten en eigenlijk alles wat er in die rugzak zit bij het minste of geringste weer op tafel te leggen. Dat is ook een voorbeeld waarin ik in aflevering 3 ook gebruik van maak. Maar bij het cholerische type, het type dat graag zelf de leiding houdt, komen emoties bijna niet naar de oppervlakte of ze worden heel snel weggestopt als ze ongewild toch even naar boven komen. Liegen en manipuleren als gevolg van dat onthechten komt ook vaak voor. En dit zie ik zelf vaker voorkomen bij het cholerische type. Degene die graag de leiding heeft of wil hebben. Die manipuleren het verhaal vanuit het eigen oogpunt, vanuit een vaak onbewuste motivatie om iedereen tevreden te houden, of vanuit de stressmodus waar ze in zitten, waardoor ze een gebeurtenis ook echt anders ervaren. En de vraag die ik dan altijd stel is, is dat dan liegen? Nou, even een zijwegje, daarover schrijf ik meer op LinkedIn en ik deel daarin mijn visie op liegen. En ik zal de link hiervan delen in de show notes. Het gaat te ver om daar hier nog uitgebreid op in te gaan. Nou, en dan heb je nog kinderen die als gevolg van die onthechting angsten hebben, grote angsten. Overal gevaren zien als gevolg van dat trauma en van de stress die dat in het lichaam veroorzaakt. De angst die pleegkinderen vaak voelen is, mag ik hier wel blijven? Nou, dat is iets wat voor alle pleegkinderen geldt en wat ik niet zozeer terugzie in een specifiek temperament. Wat ik wel vaak terugzie in een specifiek temperament is die grote angsten en overal die gevaren zien. Nou, de angst die elk pleegkind kent, komt natuurlijk ook voort uit de beloftes die eerder zijn gedaan. Denk aan vorige pleegouders die uitgesproken hebben dat het kind daar groot mag groeien. Maar ook de vanzelfsprekende belofte dat je als kind opgroeit bij je biologische ouders, is een vorm van zo'n belofte die gebroken is. En vanuit die gebroken beloftes hebben kinderen een voorbeeld meegekregen waarin niet altijd de waarheid gesproken wordt, waarin eigenlijk de aanleg om te gaan liegen of het voorbeeld om niet de waarheid te spreken, eigenlijk is voorgeleefd door vorige pleegouders en door biologische ouders. Als beloftes meerdere keren zijn gebroken, nemen kinderen dit mee. Want ouders en pleegouders, opvoeders zijn voorlevers. Die doen dingen voor en kinderen kopiëren gedrag. Ook het gevoel van het waard zijn of het niet waard zijn speelt een rol bij hechting. Een voorbeeld daarvan zijn pleegkinderen die op zoek zijn naar bevestiging en meerdere keren vragen of het goed is wat ze hebben gedaan of je blij bent met het cadeautje wat ze hebben gegeven. En dat kan erop wijzen dat het kind op zoek is naar bevestiging of hij het wel waard is. En ik zeg nu hij, maar dat kan natuurlijk net zo goed een zij zijn. Maar het wordt een beetje een langdradig verhaal als ik dat overal hij en zij ga zeggen. Maar het kan er dus op wijzen dat een kind op zoek is naar bevestiging. En dit kan zichzelf uiten in de drang om zichzelf te bewijzen door enorme prestaties te leveren. Op bijvoorbeeld een sportwedstrijd of op school. Kinderen die zichzelf willen bewijzen, willen laten zien dat ze het wel waard zijn aan hun omgeving of aan hunzelf. Nou, Dit doet elk type van de vier temperamenten op zijn eigen wijze. De cholerische, het leiderschapstype, zal zichzelf vooral willen bewijzen in sport of school en in die prestaties. Die hebben een grote winnaarsmentaliteit. Maar ook in die kleine dingetjes komt dit echt wel naar voren. Maar de melanchool, degene die snel in het slachtofferrol stapt, die ik in podcast 3 benoem, die zal vooral vaak roepen, ik ben het toch niet waard, ik ben helemaal niks waard. Als ik morgen niet op school ben, zal niemand mij missen. Niemand zit op mij te wachten. Dus die pakt er meer vanuit die beleving. Nou, over de wijze van reageren van onthechte kinderen en hoe je die kunt zien in de vier temperamentenleer, dat ga ik met je delen in een andere podcast. En ik zal hier de komende tijd zeker meer over delen. Ik deel podcasts om jou te leren hoe jij je tijd en kennis, in dit geval, effectief in kunt zetten om minder stress te ervaren en succesvollere zorg te bieden. Voel je welkom om mij een berichtje te sturen op LinkedIn of een mailtje te sturen. De link zal ik hieronder ook in de show notes zetten voor je. Heb je vragen, opmerkingen of wellicht heb je verzoeken over welke onderwerpen je mijn visie graag zou willen horen, dan lees ik dat graag van je. Nou, mocht je nou denken, ik wil meer dan alleen een podcast, ik wil weten wat Sandra voor mij kan betekenen, stuur me dan ook een berichtje of een mailtje, dan neem ik contact met je op en bespreken we met elkaar wat de mogelijkheden zijn. Ik wens je voor nu nog een hele mooie dag en tot de volgende podcast.